harte welkom bij deze editie van Dreams Conversations. Mijn naam is Iris Sonneveld, CEO en founder van Dreams. En vandaag ga ik in gesprek met Michelle. Van harte welkom.
Dankjewel, Iris.
Zou je je willen voorstellen?
Tuurlijk. Mijn naam is Michelle Gould. Ik ben HR-directeur bij Medis Medical Imaging Systems BV, kort genaamd Medis. En we zitten in Leiden.
Leuk. Leuk dat je er bent vandaag. We gaan in gesprek over jullie Dreams-avontuur. Maar allereerst is het fijn om wat beter beeld te krijgen bij Medis. Wat doen jullie? Wat hebben jullie voor soort organisatie? Dan kunnen we daar ons in verplaatsen.
Ja, tuurlijk. Medis is een scale-up bedrijf. Dus we zijn niet een start-up. We proberen wel de start-up modus erin te houden. Maar we bestaan 33 jaar. En wij ontwikkelen software voor de medische sector en met name voor cardiologen. Dus wij hebben een combinatie van researchers in dienst. Wij werken met heel veel software engineers natuurlijk. En wij verkopen het product zelf, dus ook een sales, marketing en een supportafdeling.
Mooi. En hoe groot zijn jullie ongeveer?
We hebben ongeveer 85 medewerkers, waarvan het grootste gedeelte in Nederland zit. Maar ook een kleine club in Amerika, een kleine club in Japan en dan binnen Europa ook wat losse medewerkers.
Leuk. Ongeveer ruim een jaar geleden zijn jullie eigenlijk gestart met performance management via Dreams. Kan je iets vertellen over de aanleiding daarvoor? Tegen welk probleem of uitdaging liepen jullie aan op dat moment?
Toen ik begon bij Medis in 2021, toen was het duidelijk dat de ene manager deed performance management zoals ze het 30 jaar geleden deden. En de andere manager deed eigenlijk niets. Of niet formeels. Dus vanuit de CEO was toen nadrukkelijk de vraag van, goh, we willen dat consequent doen. Ja. We willen dat gestructureerd doen. En we hadden het ook nodig voor onze kwaliteitssysteem.
En kun je daar iets meer over vertellen, hoe dat werkt?
Ja, dus wij ontwikkelen software voor de medische sector. Dus wij hebben hele strenge kwaliteitsnormen en systemen. Onze QMS, zoals we dat noemen, Quality Management System. En daar zitten een aantal processen in omschreven, waarbij je elk jaar geaudit wordt. En één daarvan is heel belangrijk, hoe neem je en breng je mensen aan boord? Dus hoe zorg je dat je daar de juiste controles hebt bij de kwaliteiten van de mensen? En het tweede is, hoe zorg je dat je de trainingen die je mensen geeft en de opleidingen die je ze geeft, hoe ze dat toepassen en hoe je dat borgt eigenlijk.
Mooi. Daar gaan we dadelijk nog wat uitgebreider over hebben. Maar bij jullie werken natuurlijk best wel veel techneuten.
Ja.
Zowel in R&D als software engineers. En ik weet ook nog uit onze gesprekken toen dat je daar heel erg mee bezig was vanuit jouw bril. Om die mensen op een goede manier mee te nemen in deze nieuwe mensgerichte werkwijze eigenlijk. Kun je er iets over vertellen hoe jullie dat hebben aangepakt?
Ja, wij hebben gekozen voor om de teamleads te betrekken bij het ontwerp van hoe moet Dreams eruit gaan zien voor ons. En met name over wat vinden jullie belangrijk, wat voegt er waarde toe op het moment dat je met je medewerkers in gesprek gaat. Dus wij hebben ze betrokken bij een workshop, ook gehost natuurlijk door jullie, maar waarin we samen gekeken hebben van wat is belangrijk. Welke momenten gaan we met elkaar praten? Wat voor soort gesprekken willen we met elkaar voeren? Zodat ze het gevoel hadden dat ze mee hadden gedaan met de ontwikkeling. En daardoor dus dat het niet iets was wat ze opgelegd was, maar dat ze zelf een onderdeel van zijn geworden.
En zaten ze een beetje op één lijn?
Ik denk in hoofdlijnen altijd. Je bent als teamlead altijd bezig met je team. Je merkt wel duidelijk verschillen tussen echt een techneut of echt een researcher of sales en marketing die toch wat andere type persoonlijkheden zijn. Extreme introvert, extreme extravert mensen. En die hebben daar toch een andere kijk op. Het heel leuk is om daar toch een soort van middenmoot van wat past bij onze organisatie te vinden.
Ja, het gezamenlijke DNA eigenlijk.
Precies, ja.
Ja, en je vertelde al, hè, jullie hebben een CEO destijds, in ieder geval die hierom vroeg, die dit graag wilde.
Ja.
Jullie hebben er ook voor gekozen om de tijd te nemen om tractie te krijgen, zoals jij dat zo mooi noemde. Hè? Dus om eigenlijk gefaseerd of in kleinere stapjes live te gaan. Waarom was dat voor jullie belangrijk om dat rustig aan te doen?
Ja, weet je, wij bestaan natuurlijk wat ik net al zei, 33 jaar. Sommige mensen zijn gewend om op een bepaalde manier te werken. En sommige mensen hebben gewoon wat meer tijd nodig om verandering door te voeren. Dus wij dachten, we gaan in september live met een soft go live. Waarbij we mensen gewoon de vrijheid geven om eens te spelen, om eens te kijken, om eens kritisch ook te kijken. Want dat doen onze software engineers natuurlijk heel graag. Mm-hmm. Kritisch kijken naar het product. Waarbij ze ook heel veel vragen konden stellen. We hebben een aantal webinars gedaan om het te introduceren. Maar we hebben niet heel streng gezegd, nu moeten de doelen in. We hebben ze uitgedaagd van, joh, maak voor tot het einde van het jaar een aantal doelen. En gebruik dat dan als een soort van test van, hoe werkt dit? Hoe plan ik dat? Hoe fijn vind ik dit? In aanleiding om in januari goed van start te gaan.
Ja, mooi. En was dat ook zoals je het had verwacht? Gaf dat mensen een gevoel van ruimte?
Ja, zeker bij de mensen die wat langer bij de organisatie zitten, was het fijn dat ze erin konden duiken zonder dat er een deadline op zat.
Ja, mooi.
Ja.
En toen jullie van start gingen, gingen jullie op een andere manier gesprekken voeren. Maar je noemde ook al doelen. Hoe zag het er toen uit? Dus toen je startte, een beetje qua ontwerp. Wat was jullie aanpak?
Wij hebben gekozen, we hebben samen met onze CEO eigenlijk de doelen voor 2023 in het systeem gezet, de organisatiedoelen. En de intentie of de bedoeling is altijd natuurlijk dat de afdelingen dan ook hun doelen gaan maken. Mm-hmm. Ik moet zeggen dat we hebben begin van het jaar toch wel wat wisselingen gehad in de organisatie. Dus je merkte dat op een gegeven moment de organisatiedoelen stonden er wel, maar door wat onzekerheden binnen het bedrijf, dat het dan mensen zijn even kwijt van, is dat nog wel belangrijk?
Oh, ja.
Moet ik daar nog wel een doel binnen mijn afdeling maken om dat te voeden?
Ja, dat was even zoeken.
Even zoeken, ja.
En daarnaast noemde je ook dat jullie natuurlijk bezig zijn met, of eigenlijk heel gestructureerd mensen onboarden.
Ja.
En dat hebben jullie ook onderdeel gemaakt van de Flow and Dreams.
Dat is echt heel fijn. Ja, wij worden onze audit elk jaar bestaat uit, laat mij even jullie, wie zijn het afgelopen jaar gestart? En laat me even alle documentatie zien. En dat is van een cv tot functieomschrijvingen die ondertekend zijn, heel administratief zwaar. Maar een onderdeel daarvan is ook dat we op 1 maand, 5 maanden en 10 maanden een evaluatie doen met onze medewerkers. En vlak voor de audit was het eigenlijk altijd van haasten van, oh, zijn die formulieren wel ingeleverd en zijn die gesprekken wel gevoerd? En dat hebben we nu in Dreams gebouwd. Dus we hebben een aparte cyclus voor onze nieuwe hires. Mm-hmm. En die krijgen dus die cyclus toegewezen dat ze na de eerste maand, na de vijfde maand en na de tiende maand een evaluatie moeten krijgen of moeten hebben met hun manager. En dat dient nu als doel voor ons eerstejaars onboardingprogramma.
Fijn, dus dat is
heel
goed
fijn
geregeld.
Ja, wij kunnen precies zien ook vanuit HR als iets niet op tijd is opgestart of als iets niet op tijd is afgerond. Zodat we, dat we het proces zoals we zelf omschreven hebben ook daadwerkelijk opvolgen.
Ja. Ik zou wat verder met je stil willen staan bij die doelen.
Ja.
En ook de alignment daarop, want jullie zijn een dynamische organisatie, nog volop aan het innoveren, ook veranderen.
Ja.
Wat is de kracht van die doelen? Hoe helpt dat jullie om als bedrijf succesvol te zijn?
Het is heel, ik vind kracht toch niet het juiste woord, heel powerful. Als je als medewerker een doel maakt en je kan dat koppelen aan een afdelingsdoel. En je kan zien dat die ook gekoppeld is aan een organisatiedoel. Mm-hmm. Dus die stip op de horizon die je als organisatie neergezet hebt van dit willen we bereiken, hier willen we naartoe. Dat je dat kan vertalen van groot naar team- of afdelingsdoelen. En dat je dat ook kan koppelen aan, dat je dat dan weer kan doorvertalen naar een individuele doel. Maar dat je wel die link blijft zien. En dat is, vind ik, heel krachtig aan teams. Het is heel overzichtelijk. Organisatie, team of afdeling en individuele doelen. En je ziet gewoon dat men heeft echt het gevoel dat ze bijdragen tot het eindresultaat op het moment dat die doelen gekoppeld zijn.
Mooi. Ja, dus echt het gevoel van we zijn één team en we hebben hetzelfde doel en we werken er allemaal voor.
Ja, dus echt ik draag mijn steentje bij. Dus wat ik doe, voeg toe aan de organisatie, aan het doel van de organisatie.
Ja, en dan heel letterlijk eigenlijk.
Precies, ja, precies. Want heel vaak doen mensen iets waarvan ze denken, bijvoorbeeld facturen betalen of facturen uitsturen, ja, hoe draagt dat bij in je grotere doel? Ja, eigenlijk wel, want je wil natuurlijk je financiële doelstelling halen. En als je die kan koppelen, dan voelt dat heel waardevol voor de medewerker.
Ja, dan krijgen die getallen, die het misschien soms ook zijn, ook meer betekenis.
Precies, ja.
Heel interessant. En dan was het natuurlijk zo dat er op een gegeven moment een verandering ontstond in jullie managementteam. En dat had natuurlijk impact, want zij zijn belangrijk om die organisatiedoelen te dragen, uit te dragen, voor te staan. Zou je daar iets meer over kunnen vertellen, wat daar de impact is?
Wij hebben dit jaar een CEO-wisseling gehad. En je merkt dat de organisatiedoelen die in eerste instantie erin stonden, die stip op de horizon, zoals ik net al zei, dat wordt een beetje vaag. Dat gaat een beetje bewegen. Mensen weten nou niet van, is dat eigenlijk nog wel de bedoeling? Is dat nog wel waar we mee bezig zijn? Is dat nog wel belangrijk voor ons als organisatie? En ondanks dat je kan zeggen, er verandert niet veel, alleen een CEO-wissel, voelen mensen toch wel die onzekerheid. Dus als die stip op de horizon niet meer zo helder is, mm-hmm, en een beetje gaat bewegen, dan merk je dat mensen tegelijk de waarde van hun goals eigenlijk, die zijn er niet zo druk mee bezig. Die zijn ook niet zo, waarom zou ik mijn evaluatie nu invullen of het formuliertje invullen, als ik toch niet precies weet waar die stip staat.
Dat is wel bijzonder. Dus eigenlijk het weten waar jij aan bijdraagt, maar ook waar jouw doelen aan bijdragen. Weten waarom je het doet, is echt een drijfveer voor mensen om dat dus vervolgens te doen.
Ja, en het is niet dat mensen niks gedaan hebben. Bedoel ik, iedereen is altijd druk en iedereen is altijd met goede dingen bezig. Maar je merkt wel ook om de consequentheid om in teams te blijven gaan en te koppelen van, wat ben ik aan het doen, wat zijn mijn goals.
Scherpstellen.
Precies, dat scherpstellen, dat raakt een beetje in het klad. Ja. En het is ook heel lastig om vanuit HR dan daar nadruk weer op te leggen, want zijn die doelen nog wel relevant? Hè? We krijgen een nieuwe CEO, misschien wil die wat andere doelen vaststellen. Dus het raakt allemaal een beetje zo in het slop, eigenlijk.
Ja, dat zie je dan letterlijk gebeuren. Ja. Super interessant. En hoe kun je, want jij noemde ook al, voor team leads is het ook de uitdaging om hun verbinding met organisatiedoelen te maken en vervolgens weer te vertalen naar de mensen in het team. Hoe kun je hun, of hoe heb je hun ondersteund daarin?
Wij hebben geprobeerd om het iets simpeler te maken. Mm-hmm. Dus wij hebben geprobeerd om de drempel nog lager te maken voor in teams te gaan. Zodat we, natuurlijk die doelen die blijven dan een beetje vaag. Toen dachten we van dan gaan we de drempel verlagen. Dan gaan we zorgen dat het eigenlijk zo simpel is en zo van betekenis kan zijn om toch nog in gesprek te blijven met je medewerkers. En dat hebben we gedaan door eigenlijk versimpeling van onze originele inrichting van teams door te voeren. En niet dat we dingen weggegooid hebben, maar we hebben ze gewoon anders neergezet dat men het makkelijker kan vinden. Dat het wat laagdrempeliger werkt.
Ja, eigenlijk zeg je als dingen misschien wat onzekerder worden, wat we denk ik allemaal herkennen van fases van ons in het bedrijf of in de groei daarvan, is eigenlijk het belangrijkste wat je te doen hebt, het gesprek aan te gaan met elkaar.
Precies.
En dan heb het dan daarover.
De basisdingen. Hoe gaat het met je?
Ja. Ja. Dat je helemaal terug gaat naar de basis.
Ja.
Ja, mooi. Ja, want ook in roerige tijden, om het even zo te noemen, is het belangrijk om te weten wat er speelt. Zeker ook voor jou, denk ik. Van, wat doet dit met mensen? Wat vinden ze daarvan? En in die tijd zijn jullie ook gestart met pulse surveys.
Ja.
Via de engagement module. Kun je ons allereerst even meenemen in hoe jullie die inzetten? Dus met welke bedoeling en met welke gedachtegang?
Ja, dat stond al heel lang op ons wenslijstje om engagement te gaan meten. Dat weet je. Ja. dat stond echt al heel lang op het wenslijstje. Maar je vraagt je altijd af, wat is het juiste moment? Mm-hmm. Weet je, sowieso timing in het jaar, timing in de organisatie. Sales heeft het altijd druk aan het einde van het kwartaal. Dus je gaat echt zoeken naar, wat is dat juiste moment? En zeker toen we een CEO-wissel kregen, dan is je eerste gedachte van, nu niet. Nu is niet het juiste moment om het te doen. En toen hebben we onszelf eigenlijk uitgedaagd en gezegd van, nu is juist wel het moment om het te doen. Want we willen graag weten wat er speelt bij mensen. En dat, ja, dat verwachten mensen niet. Maar het heeft wel heel veel waardevolle informatie opgeleverd voor ons. Dus wij zijn heel blij dat we toch het gedurfd hebben om in zo'n roerige tijd onze baseline, want zo hebben we het ook genoemd, onze baseline engagement survey, om die uit te sturen.
Eigenlijk om juist dan te gaan luisteren.
Ja, om te horen van wat speelt er.
Ja.
Ja.
Mooi. En hebben jullie dat bekeken van, zeg maar als organisatie in het algemeen, hoe gaat het met onze mensen? Heb je het op teamniveau bekeken? Hoe heb je dat aangepakt?
Nou ja, omdat wij redelijk klein zijn, mm-hmm. We hebben niet van tevoren bepaald hoe we het gingen doen. Ik heb gewoon in overleg met het MT, hebben we dus de vragen afgestemd. We hebben het uitgestuurd. En toen de resultaten terugkwamen, heb ik die zelf natuurlijk bekeken. Mm-hmm. Maar we hebben als MT besloten om een aantal redenen. Eén is, de feedback die we kregen lag best wel op één lijn. De cijfers, als je het cijfermatig gaat bekijken, lag ook best wel op één lijn. Maar ook omdat het ons eerste engagement survey was, wilde ik ervoor waken dat we niet alle afdelingen hun eigen ding gingen doen. Mm-hmm. Ik wil eerst dat engagement breder gedragen werd in de organisatie. Dus ik wil eigenlijk, we gebruiken het nu als een, ja, we doen dit op organisatieniveau en we gebruiken het dus ook als een soort van ja, teambuilding om met elkaar aan de slag te gaan met de punten die daaruit zijn gekomen. Tuurlijk kijken we wel op afdelingsniveau, zijn er rode vlaggen? Zijn er dingen die er echt uitspringen waar we wat mee moeten?
Ja.
Maar we gaan dat niet op dat niveau communiceren en we gaan het ook niet, wat ik zei, op afdelingsniveau oppakken in actieplannen en verandertrajecten.
Nee, dat bekijk je echt op organisatieniveau. Ja. En daarmee is het misschien een soort thermometer van hoe zitten onze mensen er op dit moment bij.
Ja.
En zijn er dingen uitgekomen die jou verrast hebben? Want mensen geven natuurlijk scores op diverse thema's, maar ze kunnen ook open vragen beantwoorden. Dus ja. Anoniem uiteraard, maar wel zelf ook echt feedback delen.
Ja, wij zijn een heel diverse organisatie met heel veel nationaliteiten. De voertaal is Engels. Maar toch een aantal opmerkingen over inclusiviteit van andere nationaliteiten en geloven. Mm-hmm. Dat kwam naar voren als zorg. Dus ik dacht, nou, dat vind ik wel interessant, want dat had ik niet verwacht. En eigenlijk hele basale dingen. De branding, de kantoor, het gevoel van op kantoor zijn. Zoeken denk ik nog naar de balans in hybride werken. Ja. Er zijn nog wel mensen zijn bij ons 2 dagen per week op kantoor. En
die
hoe
in
doen
Nederland
we dat goed?
Zitten, want...
Precies, die in Nederland zitten. Nou, ja. En ook in Amerika moeten ze 2 dagen per week naar kantoor als ze dicht bij kantoor zitten. Maar hoe doen we dat goed? Hoe gaan we dat nou goed oppakken? Dat iedereen zich betrokken voelt en in gesprek en betrokken bij bepaalde onderwerpen. Hoe doe je dat als de ene helft op kantoor zit en de andere helft niet?
Ja, ja, dat is natuurlijk heel herkenbaar.
Ja.
En is dat iets, welke dingen heb je daar tot nu toe in geleerd? Of welke stapjes hebben jullie gezet?
Wij hebben een aantal projectteams waren er gestart. En die zijn nu, die hebben met elkaar besloten op welke dag ze op kantoor willen zijn. Dus niet meer op afdelingsniveau. Dus de research afdeling of de product development team of de sales en marketing team. Maar echt productgedreven afdelings of dagen zijn er nu op kantoor.
Eigenlijk multidisciplinair.
Precies.
Oh, wat leuk.
Ja. Ja. En nu default iedereen naar de donderdag. Wat ook heel leuk is, dus donderdag wordt een beetje onze kantoordag. Dat iedereen op kantoor is.
Doen jullie een domibo?
Ja, donderdag. Ja, precies. Donderdag worden wel vaak de gezamenlijke maandelijkse lunches georganiseerd.
Ja, want dat is ook op kantoor zijn. Gewoon het fijn hebben met elkaar.
Ja.
Voelen dat je niet alleen bent.
Ja, ja, de lunchclub in de teamsomgeving van, hey jongens, we gaan nu lunchen. Wie sluit eraan?
Ja, leuk.
Ja.
Mooi. En je noemde ook al eerder, van jullie hebben de cyclus wat aangepast. Minder perfect en meer eigenlijk eenvoudiger gemaakt. Als je nu terugkijkt tot zover, wat is dan jouw grootste les geweest?
Ik denk dat als ik het opnieuw zou kunnen doen, dat ik wellicht minder perfect had willen zijn bij de Go Live. Ik denk dat we het simpeler hadden moeten starten en vanuit daar uitbreiden. Je wil, en dat was ook wel een vraag vanuit de workshop, dat mensen behoefte hadden aan verschillende templates, conversation templates, op verschillende onderwerpen.
Ja.
Maar uiteindelijk gebruiken ze dat niet. En je merkt dat dat wel een drempel is, dat je dan zoveel keuze hebt in de templates, dat ze dan niet zo goed weten welke ze moeten gebruiken. Dus de drempel leg je dan weer heel hoog. Dus als ik het opnieuw zou doen, zou ik dat versimpelen. Ik zou minder doen en ik zou dat uitbreiden naar gelang dat men er wat meer bekend mee is.
Ja, op het moment dat ze erom vragen.
Precies.
Dus aan anderen die nog voor het begin staan, zou dat jouw tip zijn?
Dat zou mijn tip zijn, ja.
Ja.
Start simpel en breid het uit.
Ja, ja. Ga dan leren.
Ja. Ga kijken waar je organisatie behoefte aan heeft.
Ja, ja. En als je kijkt, waar ben je het meest trots op? Of wat vind je tot nu toe het grootste succes?
Ik ben heel blij dat we dat eerstejaars evaluatie nu volledig geautomatiseerd hebben. Dat ik als audit komt in november, oktober, november, wanneer ze elk jaar komen, dat niet een stressmoment meer is.
Ja, dus de onboarding is strak geregeld.
Onboarding is strak geregeld. Ik ben heel blij met engagement. Dus ik ben echt heel blij dat we die baseline hebben.
Ja.
Dat we vanaf daar kunnen gaan bouwen. Ik vind het heel fijn dat we ook die eNPS-score hebben kunnen meten. Dat voegt iets toe, toch iets cijfermatigs, maar het voegt toch iets toe voor de organisatie als een soort van herkenbaarheid.
Mm-hmm.
Omdat die cijfer zegt mij iets.
Ja, die staat ergens voor.
Ja, die is ook vergelijkbaar met andere bedrijven. Je kan een soort van benchmarking doen.
Ik vind zelf ook met engagement vaak mooi dat soms heb je ook wel een onderbuikgevoel of op een andere manier een sensor om het te merken hoe het gaat. Maar dan wordt het ineens heel concreet, zichtbaar, meetbaar, wat een universelere taal is. En eNPS is daar een mooi voorbeeld van. Dat geeft gewoon aan hoe trots je bent om ergens te werken.
Ja,
ja.
Zeker. En wat ik merk ook bij HR, ik vind dat wij benaderbaar zijn, maar ik blijf wel HR.
Hmm.
En in zo'n engagement survey, zeker met open vragen, krijg je gewoon ongecensureerd informatie. En dat is heel waardevol. Want natuurlijk wil je benaderbaar zijn en natuurlijk wil je laagdrempelig zijn als HR-afdeling. Maar dat voelt niet iedereen zo.
En daarin is die anonimiteit natuurlijk gewoon heel helpend.
Ja.
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 Mooi. Tot slot nog een vraag voor jou. Want je hebt natuurlijk heel bewust gekozen voor het samenwerken met Dreams, met ons.
Ja.
Het is aan de ene kant een beetje ongemakkelijk voor mij om te vragen. Aan de andere kant denk ik, ook goed. Want dat was een hele bewuste keuze.
Ja.
Waarom heb je die gemaakt en wat betekent dat voor jullie?
Wij zijn zelf natuurlijk een zelfsoftwarebedrijf. Dus wij ontwikkelen zelf software. En wij merken hoe belangrijk het is dat je continu feedback kan krijgen van je klanten. Je wil weten dat als je een product ontwikkelt, dat daar wel vraag naar is. Dat de klant het wel gaat gebruiken. Dus ik vind het heel fijn om ook samen te kunnen werken met bedrijven. En dus met Dreams ook. Waarbij onze feedback, dat daar wat mee gedaan wordt. Dat het niet op de grote hoop gaat dat als ik een idee of een suggestie heb, dat daar wat mee gedaan wordt. Dus ik vind dat heel waardevol. Ik vind dat heel leuk. Ook met engagement, dat ik iemand van de afdeling erbij kon betrekken. Die zei van, joh, we hebben deze ideeën. Wat vinden jullie ervan? Voor mij is het niet een supplier-vendor relationship. Maar het is echt een soort van partnership. En ik heb het gevoel dat ik altijd kan bellen. Ik heb het gevoel dat als ik wat feedback heb. Jullie kunnen zelf kiezen of je er wat mee doet. Maar datzelfde doen wij met onze klanten ook. Wij nemen ook een demo-product mee naar een klant om feedback te vragen. Van, hey, werkt dit? Werkt dit in jullie routine in de CAD-lab? Hoe pas je dit toe? Hoe gaat dit het beste werken voor jullie? Nou, dat vind ik gewoon heel fijn om daarin samen te kunnen werken. Zo zie ik dat ook.
Ja, en dat is wederzijds. En misschien goed om daarbij te vertellen. We zijn natuurlijk heel erg hebben samen opgetrokken, ook voor ons bij het ontwikkelen van de engagement module, maar nu ook weer bij de doorontwikkeling.
Ja.
En dan is het gewoon heel waardevol om ongezouten feedback te krijgen uit de praktijk.
Ja, en die krijg je.
Ja, en daar samen steeds een stap in te zetten. En heel fijn om dat zo te kunnen doen.
Ja, nee, vind ik ook. Vind ik heel fijn om je ziet ook steeds het groei. Weet je, je ziet de groei van het product, je ziet de groei van de organisatie. En dat is mooi als je dat samen doet.
Helemaal eens. Nou, het lijkt me mooi om daarmee af te ronden. Ik wil je heel erg bedanken voor dit gesprek, voor je tijd.
Ja, graag gedaan.
En tot de volgende keer.
Ja, dankjewel.
Doeg!
Doeg!